Gemeentekamp 1983.
Na kwartje 69 gaan we verder met de Bijbelstudie van woensdagochtend.
Met elkaar Romeinen 9 opzoeken. Daar heb ik gezegd dat we daarmee zouden beginnen. Romeinen 9. Ik heb het gelukkig net gehaald, want 3 kwartier geleden zat ik nog op het vliegveld. Mijn dochter gehaald, maar dat vliegtuig was veel te laat. Het zou om 7:05 aankomen en we reden om 8:45 weg. Maar we zijn er dan toch. Mevrouw, dan neem je alweer de potlood ter hand, dat gaat wel. Ja. Nou, het was gisteravond een fijne avond. En we zijn blij ook met mijn imitators. Bas en Hilde en Brunt, geloof ik, ja. Daar was het wel aan toevertrouwd. Heel de stijl. Getuigd van kennis van het verleden. Ja. We gaan eens opzoeken Romeinen 9, vers 25, 26. Of laten we beginnen bij 24. En dat zijn wij, voorwerpen van ontferming, die hij tot heerlijkheid voorbereid heeft. Dat zijn wij, die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk, en de niet geliefde geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet. Daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. In Romeinen 9, als u de nieuwe vertaling hebt, daar staat er boven de verkiezing van Israël. Het gaat daar over de uitverkiezing. Een uitverkiezing, dat is in Romeinen 9 niet tot zaligheid, tot behoud, dat heeft men ervan gemaakt. Maar uitverkiezing is in de Bijbel altijd tot een bepaalde taak. Dat God je ergens voor uitverkiest. Je kunt uitverkoren zijn tot voorganger, tot oudste, tot evangelist, tot apostel en profeet en noem maar op. En nu had God een volk uitverkoren om recht en gerechtigheid op aarde te bewaren. En dat had hij gedaan ter plaatse. Weet u wel, dat staat hier in 26. Ter plaatse. Dat heeft hij dus gedaan in de hemelse gewesten. We zouden zeggen, er is zo'n bijeenkomst geweest met zonen Gods, die dan voor zijn troon staan, goeie en slechte. U weet het wel, die vorsten onder de engelen. Die machthebbers. En God heeft daar gezegd, Israël is mijn volk. Daar ben ik ook mee begonnen van de week. met Deuteronomium 32. En ik herhaal dat nog eens. Toen de Allerhoogste de volkeren van een scheiden en hun de erfenis toedeelde, heeft hij dat gedaan naar het aantal van de zonen Gods. Of van de zonen van Israël. Dus in die vergadering, in die geestelijke wereld, daar heeft God gezegd, ik neem Jacob. Dus ik kies één volk uit dat mijn naam bewaart en de rest konden die machthebbers, die wereldbeheersers, konden ze krijgen. En al die andere volkeren, die waren verbonden met die goden in de wereld, in de hemelse gewesten, met die vorsten, die wereldbeheersers deze duisternis. Alleen God zegt, dat is mijn volk. Waarom? Ja, Jezus Sirach zegt ergens, ja, Israël had het eerst geboorterecht. En daarom heeft God het uitgekozen. Maar met die uitverkiezing moet je altijd gevaarlijk zijn met eerst geboorterecht. Want juist Paulus behandelt het dat God vrijmachtig er mensen uithaalt. En dan begint hij bijvoorbeeld met Abraham. Dan zeg je Abraham zaad. Ja, wat is dat? Nou, Abraham die had twee zonen, zegt hij, Ismaël en had Isaac. Wie haalt God eruit? Isaac. Dat was de jongste. De tweede. En onder Isaac zou God, met Isaac zou God zijn doel bereiken. Het herstel van de mensheid. Ja, daar gaat dat hele Romeinen gedeelte over dat tot een van de moeilijkste hoofdstukken behoort. Voor de uitleggers. En dan komt Isaac. En die hebben weer twee kinderen. Die hebben twee kinderen. Ezo en Jacob. God zegt, ik neem Ezo. Ja, ik neem Jacob en Ezo. Die neem ik niet. Dan zien we dan goed luisteren. God nam Ezo niet, maar Jacob. Was nou Ezo verworpen, dat Ezo niet behouden kon worden? Daar gaat het niet over. Wat had Ezo moeten doen? Die had achter Jacob moeten gaan staan. Dan had hij meegedeeld in de zegen. Dat is altijd zo. Ga zitten bij de uitverkorenen. Zit je altijd goed. Als Ismaël achter Isaac had gestaan, had hij meegedeeld in de zegen. Als Ezo achter Jacob had gestaan, dan had hij meegedeeld in de zegen van Jacob. Je ziet dat steeds. De Moabieten hadden helemaal geen aandeel in de zegen. Maar wat deed Rut? Die zegt, uw volk is mijn volk, ik ga erbij staan. En die deelde in de zegen van Jacob. Dat was een vrouw buiten de zegen, maar ze ging bij het volk staan. En toen kwam ze in die zegen. Dat is net zo goed als Rahab, de hoer. Dat was een Kanaanitische. En die had dus helemaal geen aandeel in de zegen. Maar die nam de partij op van het volk van God. Dus God heeft mensen uitverkoren en zorg dat je bij die uitverkoren mensen bent. Dan zit je goed. En zo gaat die geschiedenis door. Jacob had 12 zonen. Jacob zegt, Juda, gij zijt het. U zullen uw volkeren, u zullen uw broeders dienen. De scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever tussen zijn voeten. Dus van al die zonen van Jacob is Juda, niet de oudste, dat was Ruben. Simeon, Levi, Juda. En dan nemen we Juda weer en dan zegt God uit Juda. Welke man? David. Ik neem David. David is een man naar mijn hart. En dan zijn er 7 zonen. En God zegt die rijze gestalte van Eliab. Die is het niet. Dat dacht Samuel. Want God zegt, je kijkt aan wat voor ogen is. Ik neem David. Dat is mijn uitverkorene. En die David, die is zo nauw met mij verbonden, die zit op mijn troon. En dat hebben we dus gelezen. dat Salomo en David, die zaten op de troon des Heren. 1 Kronieken 29, dat heb ik op laten zoeken. Nou. Zorg dus dat je onder die troon van David bent. Want dat is de uitverkoren troon. Dus God neemt een geslacht, neemt een volk, een geslacht, een vorst. En hij zegt, door deze mensen ga ik de wereld redden. Dan blijft er recht en gerechtigheid op aarde. En hoe kan de wereld gered worden als ze zich schikken naar deze mensen? En dat was iedere keer was dat een besluit dat God nam in die hemelse gewesten. Ik zal van het besluit verhalen. Als God uiteindelijk de grote zoon aanwijst, waar komt dan dat besluit vandaan? En ik, ja, uit de hemel. En er was een stem uit de hemel, als een donderslag. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En dan merk je weer, dan is daar weer een raadsvergadering geweest. En tussen al die vorsten in de hemel, eentje. Alle vorsten op de aarde, één. Deze is mijn geliefde zoon. Naar hem moet je horen. En als je naar hem niet hoort, tel je niet mee. Sluit je aan bij de uitverkorenen van God. Iedere keer dus neemt God een besluit. En het besluit was, David, dat is mijn uitverkorene. Dat is een man naar mijn hart. Goed, dan komt Salomo. Zat op de troon van David. Maar na Salomo krijg je de scheuring van het rijk. En dan krijg je Israël, de 10 stammen. En je krijgt Juda. Met Benjamin dat niet meer meetelt. Nou, dus je krijgt het 10 stammenrijk en het 2 stammenrijk. God zegt, ik heb Juda uitverkoren. En als Israël zich dus losmaakt onder Jerobeam, de zoon van Nebat, nou, dan is Israël het volk van God niet meer. U kent toch wel de geschiedenis van de scheuring van het Rijk. Nou, en dan staat er dat die mensen komen bij elkaar en ze zullen dan Rehabiam koning maken. En dan zeggen ze, maar dan moet je een beetje milder doen dan Salomo. Want dat is zo'n harde vorst geweest. Die offerde alles aan zijn eigen plezier op. Hè. Die had zoveel slaven in zijn dienst, allemaal ten koste van zijn volk. Een echte heerser. En dan zegt Rehabiam, die zegt, mijn vader heeft u met geestel gekastijd, ik ga je met schorpioenen kastijden. Dus ik maak het nog harder. En wat zeggen ze dan? We hebben geen deel aan David. Naar uw tenten, o Israël. Jongens, ze zoeken het maar uit. Hè? Maar dat volk zegt dan bij die scheuring, we hebben geen deel aan David en we hebben geen deel aan het erfbezit van David van de zoon van Isi. En dat was David. Dat staat in 1 Koningen 12 vers 16. Dus dat volk, er was wel een reden voor. Maar dat volk onder Jerobeam maakte zich los van het huis van David. Ja, we hebben geen deel aan het huis van David, zeggen ze. Het ging over Salomo, maar ze noemen dat huis van David. En dat was uitverkoren door God. Die troon van David, die was identiek met de troon Gods. Doordat God in de hemel was, dat was David op de aarde. Er was een band tussen. En dat volk Israël, dat zegt, daar hebben wij niks mee te maken. We gaan ieder naar zijn eigen tenten. En wat zegt dan de profeet Hosea, en dat haalt hier David, dat haalt hier Paulus aan. Nou, Israël is mijn volk niet. Hosea begint dat te vertellen in Hosea 1. Israël is mijn volk niet. Het is de niet-geliefde. Lo Ruhama, de niet-geliefde, de niet-beminde. Dus Israël werd dus op één lijn gesteld met de volkeren. Met de heidenen. En daarvoor zegt Paulus, gelijk bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk. Hosea zegt dat van Israël. Israël was gescheurd was van Juda afgeweken en daarom telde Israël niet meer mee. En dat stond dan op één lijn met de andere volken. Hosea 1 vers 10 vind je dat. En 3 geloof ik. Staat er wel achter. 1 vers 10, ja. En wat zegt nu Paulus hier? En ik zal zeggen tot de niet geliefden, geliefden. Dus er komt weer een tijd dat God een ander besluit neemt. Opnieuw. Juda, want nu was alleen Juda nog het uitverkoren volk. Onder de troon van David. Juda, gij zijt het. Maar dan komt ook die zoon van David, die komt ook, Jezus Christus. En wat zegt Juda nu tot Jezus Christus, de uitverkorene? Wij willen niet dat gij koning over ons wordt. Dus die verwierp de uitverkorene. Hij was gekomen tot de verloren schapen van het huis Israëls en ze zeggen, we moeten hem niet. Ze hebben hem verworpen. En als ze dus Jezus definitief verwerpen, dan stellen ze zich buiten die uitverkiezing van God. Dan horen ze er ook niet meer bij. Zoekt u maar eens op, Matthäus 23. Matthäus 21. Matthäus 21. Dan zegt de Heer in vers 42. Hebt ge nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Ja. Ze hebben de steen, de rotssteen, Jezus Christus, hebben de bouwlieden afgekeurd. Zeggen, die hoort er niet bij. Die moeten we niet. En dan staat er in vers 43, daarom, ik zeg u, Israël, Juda, volk van de Joden, ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. Dus hier wordt Israël losgemaakt van de uitverkiezing. Wij spreken altijd van een uitverkoren volk. Maar je bent pas een uitverkoren volk als je gekoppeld bent aan de uitverkorene. Maar ze hebben de uitverkorene niet herkend. En daarmee stonden ze er los van. Dus begrijpt u niet de geschiedenis? Ismaël erkende Isaac niet. Stond er buiten. Ezo erkende Jacob niet. Stond er buiten. Israël, die erkende Juda niet. Ze scheurden de 10 stammen. En de 2 stammen. Gij zijt mijn volk niet. En tenslotte dat volk dat er dan overblijft, dat verwerpt de uitverkorene Jezus Christus, de zoon van David. En dan zegt God opnieuw, je bent mijn volk niet. Maar God laat zijn plan nooit los. Dan zal hij toch weer doorgaan. En dan is zijn laatste besluit. Kijk, Jezus zegt nog dat die Samaritaanse vrouw de zaligheid is uit de Joden. Want die vrouw die zegt, wij doen het hier in Gerizim, die Samaritaanse vrouw. Je kent die geschiedenis wel, de Gerizim. En die vrouw die zegt, nou, wie hebben we nou gelijk? Wij, de Samaritanen, die God dienen bij de berg Gerizim. Of hebben de Joden tegelijk in Jeruzalem. En dan kiest Jezus partij voor de Joden. Want hij zegt, vrouw, de zaligheid is uit de Joden. Maar wat zegt de Heer er dan bom bovenop? Hij zegt, vrouw, de ure komt en is nu dat de ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in geest en in waarheid. Nog te Jeruzalem met CH, nog op de berg Gerizim. De Heer zegt, het is afgelopen. Je hoeft niet naar Jeruzalem te gaan. En je hoeft niet naar de Gerizim te gaan. De uren is gekomen dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Daarmee werd dat volk Israël eruit gezet. Werd losgemaakt en op één hoop geworpen met de wereld. Want je bent een uitverkoren volk als je je schaart om de uitverkorene. Want God ging door. Want God had gezegd, deze is mijn uitverkorene. En iedereen had het gehoord bij de Jordaan. Bij de doop in de Jordaan kwam die stem, deze is mijn uitverkorene, hoort hem. Jullie moeten hem volgen. Dat hebben ze niet gedaan, ze hebben hem verworpen. Dus de zaligheid is niet uit de Joden, maar de zaligheid is uit Christus. En dat is het laatste. Kijk, nou zegt God niet meer, ik kies weer een ander. Dus wat moeten wij nu zorgen? Al hebben wij dan geen, al zijn wij dan niet kinderen van de uitverkiezing, dan moet je zorgen dat je in die uitverkorene bent. En dan moet u eens lezen hoe vaak u in de schrift tegenkomt in Christus zijn. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, je bent in hem. En als je in hem bent, dan ben je in de uitverkorene. En als je niet in hem bent, besta je buiten de uitverkorene. Want dat is dat hele betoog dat Paulus deed. Hij zegt, God heeft dat volk geholpen, heeft de wetten gegeven, heeft beloften gegeven. Nou, daar begint hij mee. De wetgeving, de eredienst, de belofte van de Vader, het is allemaal waar. Zo heeft God dat volk gebracht totdat Christus kwam. Zo heeft hij ze er doorheen gehaald. Maar toen hebben ze hem verworpen, de uitverkorene. Dus het laatste besluit van God, en daar komt hij nooit meer op terug, dat was Christus. Het raadsbesluit. En dan zegt Paulus, en het zal geschieden ter plaatse, daar in die hemelse gewesten, waar al die vorsten van die volken bijeen zijn, al die zonen Gods onder de engelen, de afvallige engelen en de goeie. Nou, op die plaats zal gezegd worden, ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk. En van wie gezegd werd, gij zijt mijn volk niet, die zullen genoemd worden, zonen, let erop dat woord, zonen van de levende God. Daar komen die vorsten uit. Zonen van de levende God. En dan moet je maar afvragen, ben ik nu, behoor ik tot die zonen van de levende God? Daar in die hemelse gewesten zegt God tot die afgevallen engelen, je bent mijn zonen niet. Nee, je wordt het nooit ook. En die heilige engelen, er zijn zonen onder. Gabriel, Michael, dat zijn die engelen die voor God staan. Maar tot de mensen zegt hij, hij zijt mijn zonen niet, maar als je in Christus komt, ben je mijn zoon? Wel, ik zal niet mijn volk noemen. En de niet-geliefde, die noem ik geliefde. Als je maar komt in Christus. Ik heb getracht u vanuit dat koninkrijk der hemelen duidelijk te maken wat er aan de hand is. Dat God telkens een besluit neemt. En hij zegt, daar moet je, die moet je pakken. Dat is altijd zo. En als men niet gaat staan bij degene die God uitverkoren heeft, als God iemand zendt, en je gaat er niet achter, je gaat er niet naast staan, dan heb je er geen deel aan. Dat is logisch. Daarom is het zo goed om nauwkeurig op te letten of je ook in een gemeente een man van God hebt. Dat je zegt, die heeft God geroepen. Gaat dan achter staan. Dus God neemt in Christus een volk. En dat wordt het geestelijke Israël. En met die zonen redt hij de wereld. Daar gaat het om. Wij worden in deze tijd eruit gehaald. Tot een bepaald doel. Om de wereld te redden. God zoekt een gouvernement. Een regering waarmee hij de wereld kan regeren. En die haalt hij er op het ogenblik uit. Dat heeft hij in het oude verbond niet kunnen doen. Want ze wisten van de koninkrijk er helemaal niets. Er was geen prediking geweest van het koninkrijk der hemel. Hij kan het niet in een duizend jaar rijk doen, want dan is de duivel gebonden. Hij moet een volk hebben dat strijdbaar is, overwinnaars is, dat uit overwinnaars bestaat. Hij zegt, en met dat volk red ik een ganse wereld. En de schepping zucht met opgestoken hoofden, ik citeer de oude Bijbel, met opgestoken hoofden, verwachtende de openbaring van die zonen Gods. Dat die zonen Gods tevoorschijn komen die in Christus zijn. Ze zijn eerst kinderen, baby's, worden met melk gevoed en dan groeien ze en dan worden het zonen. Ik schrijf u jongelingen, ik schrijf u zonen, gij hebt de boze overwonnen. En daarmee redt God de wereld. En daar horen wij bij. Dat is onze opdracht. En wat houdt dat in? Nou, dat is inclusief dat je strijd hebt. Een strijd, want wij moeten onze plaats in gaan nemen, niet op aarde, maar in de hemel. Want ik heb u gezegd, zonen Gods ben je pas als je in de hemel bent. Hier op aarde worden die zonen Gods niet geopenbaard, maar die worden in de hemel geopenbaard. En die stellen zich op tegen die afvallige zonen Gods, die afvallige engelen, om die van voor die troon weg te halen en ze uit de hemel te smijten. En zij nemen dan die plaats in. Dat is de strijd in de hemelse gewesten. De zonen Gods moeten die andere zonen Gods en die boze geestenwereld moeten ze daar wegdoen. Zodat alleen dat koninkrijk Gods overblijft. En ik heb u gezegd, dat zit er in die hemel door elkaar, want dat is net op aarde. Als je in Nederland kijkt, je woont ook tussen de mensen. Je kan een zoon van God zijn, maar op aarde, maar je woont tussen de mensen. Maar toch, met elkaar vormen we een eenheid, als gemeente. Die bijeenkomst op aarde, die wil afschaduwen, die bijeenkomst in de gemeente van de ware zoon van God. U gaat niet naar de hemel, maar u bent in de hemel. Wij zeggen niet als iemand gestorven is, hij gaat naar de hemel. Maar als je nu niet naar de hemel gaat, ja, wanneer ga je dan wel? Dat is ook zo'n merkwaardige, om het maar uit te stellen, we gaan wel eens naar de hemel. Wat moeten wij dan nu in de hemel doen? Nou, medearbeiders Gods worden. Staat er toch? Wij zijn medearbeiders van God. En als je medearbeider van God bent, nou, dan moet je van hoog kom af zijn. Ja, dan moet je wat in je mars hebben. Dan moet je gaven hebben en bekwaamheden. Je moet die functie vervullen. Hè? Want je bent een medearbeider van God zelf. En dan word je in het herstelplan ingeschakeld. Want die schepping die zucht om gered te worden. Dan moet eerst die boze geesten moeten weg. En als die boze geesten weg zijn, dan kan die schepping herstellen. Eerst die boze geest uit de mens en dan kan die genezen. Jezus zegt, boze geesten zullen uitdrijven. Zieken de handen opleggen, drijft die machten uit en dan zullen zij genezen worden. Dan gaat dat herstel in de mens werken. En daarom zegt de Heer, je zult duivelen uitwerpen. En dat doe je in de geestelijke wereld, want die zie je niet. Dat is een zaak van geloof. Dus God richt zich nu tot alle mensen. Tot al die mensen tot wie hij gezegd heeft, gij zijt mijn zonen niet. Er zijn mensen die liggen dik onder de vloek. Wie kent er nog ook alweer zo'n volk dat onder de vloek lag? Ja? Kanaan. Weet je wel, vervloekt zij Kanaan. Een knecht der knechten, zei hij zijn broeder. Kanaan. Dat was de jongste zoon van Gam. Die wordt vervloekt. En ik heb gezegd, de wereld is dus in drie soorten mensen te verdelen. De Kanaanieten, dat zijn de vervloekten. Dat zijn degenen die rechtstreeks gemeenschap hebben met het Rijk der Duisternis. De occultisten. Dan heb je Jafetieten, dat is de grote massa, dat zijn de natuurlijke mensen, daar zit nog een hoop goeds in. En dan heb je de Semieten, dat zijn de mensen die de naam hebben. Sem is de naam. De naam van God in zich dragen. De ware vrienden van God. Dat zijn de Semieten. Dat is dus een geestelijke onderscheiding. En dan is het merkwaardig dat als de Heere de wereld gaat redden, want hij wil niet de God van Israël zijn, maar hij wil zijn de God van, Jesaja 54, de God van de ganse aarde zal ik genoemd worden, zegt hij. Dat is wat anders. Hij zal de God van de ganse aarde geheten worden, zegt, staat er in Jesaja 54. Dan moeten ook alle mensen zalig kunnen worden. Nou, Paulus had een evangelie, dat ging uit tot alle mensen. God wil alle mensen behouden. Jesaja zegt, het is me veel te gering, dat kleine groepje van Israëlieten. Maar ik heb die wereld aan je gegeven. Heel die grote wereld is voor de Zoon van God. En daar haalt hij zijn volk uit. Uit de meest vervloekte volken wil hij ze halen. Nou, dat zullen we zien. Het meest vervloekte volk was Canaan. En waar zaten die Canaan, die nakomelingen bij voorkeur? In het beloofde land. Want het beloofde land, dat heette toch Canaan? Of niet? En Canaan was een zoon van Gam en die lag onder de vloek. Vervloekt zei Canaan. En wij willen zeggen, ik woon in Canaan. Heerlijk. Een land van rust en vrede. Maar in Canaan wonen de Canaanieten. Moet eens even nagaan. God had dat volk. Had hij eruit gehaald. Hij zegt, dat is mijn land. Dat is het beloofde land. En die gaan daar zitten. De Canaanieten. De mensen onder de vloek. Die zaten daar waar ze niet mochten zitten. En die deelden daar de lakens uit. Dat is een beeld van de hemelse gewesten van die zonen Gods, die afvallige zonen Gods, die staan daar voor Gods troon waar ze niet horen te staan. Want dat zijn haters van God. Ik heb het u gisteren, hebben we dat samen gelezen met Job. Ja, toen stond het heel dat stel dat stond voor de troon van God. Satan inclusief. Ja. Nou, wat moet je dus doen? Wij moeten in die hemelse gewesten doen wat Israël in Canaan deed, ze eruit gooien. Maar als wij dat nou in de hemelse gewesten moeten doen. Wat moet je dan met die echte Canaanieten doen? Het evangelie brengen. Wie was de eerste man van de heidenen die deel kreeg aan de heerlijkheid, aan het zoonschap? Dat was de Moorman. Dat was een Gamiet. Dat was een zwarte. Ja, dat was de Moorman. Bij die Filippus. Die Moorman die kwam naar Jeruzalem om daar te aanbidden. En dan klimt Filippus op de wagen. Dat was een Moorman. En om nu nog eens een goed beeld te geven dat Jezus dat heel duidelijk uiteengezet heeft tijdens zijn leven, moet u eens opzoeken, Matthäus 15. Matthäus 15. Als het te moeilijk gaat, dan steek je hand maar op. Want dan schrik ik wel. Matthäus 15. Daar staat in vers 21 boven bij mij de Canaanese vrouw. En Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En er was een Canaanese vrouw. Nou. Dat is nou voor de uitleggers een kruis. Dat woord Canaanese vrouw. Ik zeg, ik ga naar Drenthe en laat ik daar nou een Saksische vrouw ontmoeten. Of ik ga hier naar de duinen naar Katwijk en daar ontmoet ik nou een kanonifaat. Ik weet niet of u me begrijpt. Dat was niet verkeerd gezegd. Maar wij spreken over archaïstische woorden. Wij noemen de mensen uit Drenthe geen Saksen meer. Niet waar? En wij noemen ze hier geen Franken. Weet je wel, je in schoolboekje leert Franken, Friese, Saksen. De Friese die noemen dan nog wel zo, maar de Saksen, je zegt toch niet, ik ben in Saksen land geweest. Huh? Of bij de Tubanten in Twente. En dat is nou het merkwaardige, dat de uitleggers die weten hier geen raad mee. Want hier wordt een naam gebruikt. Nou ja, dan moet je 1000 jaar terug om die naam te vinden. Een Canaanitische vrouw, want dat bestond niet. En dat kun je goed zien als je de paralleltekst eens opzoekt. Dat staat er wel onder natuurlijk. Marcus 7. Marcus 7, en dan kun je goed zien dat er iets merkwaardigs aan de hand is. Wat staat er in Marcus 7? Een Syro-Fonicische vrouw. Kijk, dan zitten we in Fonicië. Dan zeg je, ja, dat weet ik wel, Fonicië. Dat is de Libanon. In Tyrus en Sidon, daar zaten de Fonicius. We leerden in de geschiedenis al de Phoenicische of de Punische oorlogen. Ja. Phoenicië. Tyrus en Sidon liggen in Phoenicië. Phoenicië of Phoenicië. En Syro, dat kennen we ook wel, Syriërs. Dat lees je elke dag van in de kranten. Dat zijn moderne woorden en die werden in Jezus dagen al genoemd. De Syro-Phoenicië. In Tyrus en Sidon. Wie kwam daar vandaan uit Sidon? Dat was, kijk, historisch heette dat, waren dat de Canaanieten. Net zoals bij ons historisch Batavieren er zijn geweest. Maar wij kunnen misschien een of andere maatschappij, de Bataafse petroleummaatschappij noemen, maar we noemen iemand niet, geen Bataaf. Huh? Vroeger zetten we daar in Java, daar zetten we de hoofdstad Batavia. Dat is nu Jakarta, weet je wel, dat heette Batavia. Toen ik op school ging, leerde ik Java met de hoofdstad Batavia. Nou. Wie kwam daar vandaan? Izebel, heel goed. Izebel. Dat was een afgodendienares, eerste orde. Wat deed ze met alle profeten? Allemaal uitroeien. Elia zegt, ik ben alleen overgebleven. Daar kun je zien die haat die er zat in die Canaanieten. Want in de volkerlijst wordt zij genoemd, worden Sidoniërs genoemd bij de Canaanieten. Die zaten nu in Canaan. Ik woon in Canaan, een land van rust en vrede. Daar woonde dus Izebel. Ja. Maar Agab mee getrouwd was. Die al die profeten had gedood. Die de mensen liet knielen voor Baal. En elke stad had zijn Baal. Zijn heer. Baal betekent heer. Ja. Nou, kun je begrijpen, die hadden verbinding met die vorsten uit de hemel. Met die afvallige zonen gods. De vorsten van Canaan. En nu is er zo'n vrouw uit Canaan. Een Canaanitische vrouw. En die gaat naar Jezus en ze zegt, mijn dochter is deerlijk van de duivel. Merkwaardig, hè? Daar staat letterlijk in mijn Engelse Bijbel, demon possessed, demon bezeten. Een demon zit erin. Een volk bezeten van demonen. En dat meisje typeerde dat. Dat was een voorbeeld, een beeld van eigenlijk wat al die Canaanieten, die waren allemaal bezeten met demonen. Maar dat kind was er ziek van. En dan krijg je er last van natuurlijk. En dan kun je ook de houding van Jezus begrijpen. Want als die vrouw zegt, Heere, help mij. Want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Dan zegt de Heer, ja, maar ik ben voor jou niet gekomen. Kanaan lag onder de vloek. Vervloekt, zei Kanaan. En knechten, zei zijn broeders. Dat was een demonisch volk. Je zegt, daar ben ik niet voor. Ik ben alleen gekomen voor Israël. Ja, tot hoe lang? Totdat ze hem zouden verwerpen. En dan vind ik dat zo mooi. Er staat in Hebreeën 11, Abel die offerde. En die zei tegen Kain, ik ben een rechtvaardige. Wat had hij gekregen? Een getuigenis. Kent u dat woord? Ieder kreeg een getuigenis. Abel, toen hij offerde, zei hij, ik ben een rechtvaardige. Toen wist hij al innerlijk, er is iets door het offer waardoor je rechtvaardiger wordt. Hij zei, ik ben een rechtvaardige, Kain. Nou, dat kon Kain niet hebben, die is woest geworden, want dat was een vrome. Die zei, jij rechtvaardig, je bent net als ik. Daar begon de haat. Henoch, die zag iets van al die oordelen die over de wereld kwamen, die strijd. Hij zegt, de Heer is uitgetrokken met zijn 10.000 van engelen. Hij kreeg een getuigenis van een oordeel in deze wereld, een scheiding tussen het goede en het kwade. En als Hebreeën eindigt, dan staat er, ze hebben allemaal een getuigenis gekregen. Deze vrouw kreeg een getuigenis. Heb je het in de gaten? Een geloofsgetuigenis. Als de Heer tot haar zegt, vrouw, jij bent dan wel een hond. En honden zijn onreine dieren, joh. Ja. Maar je kind is genezen vanwege je geloof. Dan krijgt die vrouw het getuigenis. Dat onder de Kanaanieten ook binnen zullen gaan. Dan merk je de betekenis van dit verhaal. En ik geef je de verzekering, als je dat niet ziet, dan breek je je hoofd, waarom staat er nou Kanaan? Dan zeggen ze, Matthäus, die is een beetje gerommeld met de namen. Nou, dat zeggen ze eerlijk. Want men snapt het niet. Waarom die de naam Kanaanitische gebruikt in plaats van Syrofenicische? Maar dat is om te typeren dat alle mensen behouden kunnen worden. Ik heb wel eens gezegd, ik weet niet of hier gezegd, men zegt dat onder de Gamieten negers zijn. Ja, de negers zijn de Gamieten. Ook zoiets vreemds. Want als je de volkerenlijst nagaat van Gam, er staan helemaal geen negers in. De naam neger was helemaal onbekend. Ja, waarom werden de negers Gamieten genoemd? Ja, dat zal ik u vertellen. Gam was vervloekt en de knechten was die zijn broeder, de slaaf van de slaven. Nou, was daar een volk, dat was in veelal in harde slavernij. En ze draaiden dus de regel om. En zei, dat zijn Gamieten. Want die mensen hebben het moeilijk. Die worden geslagen door de baas, dus het zijn Gamieten. De omdraaien. Veronderstel, je hebt huiduitslag. En je leest in de Bijbel van een zekere Gehazi. Dat was de knecht van Elisa. Nou, je weet wel, die deugde in Sjerg. En die stal dan die kleren van die Naaman gegeven had. Goed. En dan staat er, en Elisa vervloekte die knecht en hij werd melaats en zijn hele geslacht. Nou, jij hebt huidziekte, dus jij bent een nakomeling van Gehazi. Ik kan het niet zeggen. De negers zijn helemaal. De Gamieten, dat zijn. Gamieten, de Bijbel die noemt dat in de volkenlijst. Alle mensen die een hekel hebben aan het volk Gods, die vallen daar onder de Gamieten, punt uit. Dat is geen indeling van een atlasje. Gamieten, mensen die een hekel hebben aan de Joden, die werden Gamieten genoemd. Dus die zo'n beetje waar ze altijd last mee hadden. Gamieten. Nou, de negers. Nou, en nu was die Kanaanitische vrouw, was nou een van de eerste die een getuigenis kreeg dat uit de Kanaanieten kwamen ze ook. Nou, ook uit de negers. Ik denk aan dat verhaal van die, Die slavenhouder in Amerika, die had ook zijn neger. En die neger, nou, er zijn grote negerkerken, die dienden God, dat de Heer lief. En die zei dat tegen zijn baas. En zei die baas, ja, maar moet je nou eens goed horen. Ik heb God niet lief. En Jezus ook niet. En ik heb het zo goed. En ik ben nooit ziek. En jij dient de Heer. En jij bent een slaaf. En jij hebt het slecht. En hij zei, hoe zit dat nou eigenlijk? Jij met je Jezus, jij hebt het slecht. En ik zonder Jezus, ik heb het zo goed. Ja, dan wist die neger ook, ging er daar geen antwoord op. Nee. En toen gingen ze jagen. En toen schoot die heer, die plantagehouder, die schoot een aantal eenden. En hij had die neger bij zich. Hij zegt, nou moet je die eenden gaan halen die ik geschoten heb. Dan moet je eerst die eenden pakken die aangeschoten zijn. Die moet je eerst bij me brengen. En dan later die dooien. En die neger die doet dat. Hij zegt in zijn baas, mag ik eens wat zeggen? Hij zegt, gisteren vroeg hij dat. Wat er aan de hand was, hij zegt, ik heb gezien. Hij zegt, God laat eerst de levenden weghalen. Die krijgen het moeilijk. Hij zegt, die worden het eerst gehaald. Hij zegt, dan haalt God de doden. Of laat ik zeggen, dat doet de duivel dan. Hij haalt eerst de levenden weg. Dan valt hij het eerst op aan. En als hij niks meer heeft, dan haalt hij de dooien. Dat had hij negen goed gezien, hè? Ja. Dat was Canaan. Het uitverkoren volk Gods. Waar functioneert het dan? Op de plaats waar God dat volk uitverkoren had. In de hemelse gewesten. Waar worden de besluiten genomen? In de hemel. Ik zal u verhalen van het besluit. Dat zegt de psalmist. En van daaruit, vanuit die hemel, komt ook het herstel. Dat is vanaf die berg der samenkomst. Waar we zo graag van zingen, de berg ver in het noorden. Jeruzalem, de berg ver in het noorden. En dan zegt de Heer tot de mensen in de gemeente, weet gij niet dat gij de wereld zult oordelen? Jullie zijn vorsten. Jullie zullen de wereld oordelen. Weet je niet dat je de engelen zult oordelen? Moet je eens even nagaan. Krijg je misschien een minderwaardigheidsgevoel? Gaat dan weg. Zoek eens op 1 Korinthe 6. 1 Korinthe 6 vers 2 en 3. Dan lezen we het dus. Dan hebben de mensen ruzie. Zegt Paulus, wat is er nou met jullie aan de hand? Ruzie in de gemeente. Onder elkaar. In 1 Korinthe 6 vers 2. Of vers 1. Durft iemand u, wanneer hij iets heeft met een ander recht, zoeken bij een onrechtvaardige en niet bij een heilige? Of weet je niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Wij zullen de wereld oordelen als we heilig zijn. Afgezonderd van de boze, de mijheilig. En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt ge dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? Weet ge niet dat wij over de engelen oordelen zullen? Ik zag tronen en ze zaten erop. Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen, indien ge alledaagse geschillen te berechten hebt, laat ge dan hen zitting nemen die in de gemeente niet in tel zijn? Als je nou onder elkaar ruzie hebt. Hij zegt, dan moet je er maar één uithalen, zo'n heilige. Hij zegt, laat die dan maar zeggen wie er gelijk heeft. Die zegt tegen jou, wees jij maar de minste. En die zegt tegen jou, wees jij maar de minste. Is dat een natuurlijke zaak? Dat moet je toegeven. Dat is toch gemakkelijk? Ja, dan geef je gewoon toe. Paulus zegt, daar kun je de minste in uithalen hoor. Die weet het al, dat is het ABC van het geloof. Die in de gemeente, daar hoef je nog geen eens over aan te staan, die niet in tel zijn, die vraag je maar scheidsrecht. Die zei, joh, geef nou maar toe om de Heere wil. Geef nou maar toe om de Heere wil. Dat zijn alledaagse zaken. Want jij wil wat anders doen. Je moet dadelijk de hele wereld oordelen en de engelen inclusief. Dat is nog wat anders. Dan met elkaar een kleine ruzie hebben. Je moet tenslotte tot alle goed volkomen zijn toegerust. En dan is het, zijn wij zonde of zijn wij het? Niet. Ben je een dubbeltje of ben je een gouden tientje? Ja. Ja. Dat is je geloof. Die vorsten die er nu zijn in de hemel, daar wil ik aan mee eindigen, dat zijn dus machthebbers die de Bijbel noemt wereldbeheersers deze duisternis. Ik wil het toch een keer op laten zoeken. Efeze 6. Efeze 6. Vers 12. Dan zegt Paulus dit. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Die strijd de paarden, die leg je zo bij, ook in de gemeente. Maar tegen de overheden, daar krijg je ze hoor, de overheden. Tegen de machten. En dan die we zo de hele week genoemd hebben, de wereldbeheersers deze duisternis. De kosmokratopas. Dat zijn dus de kratopas, dat is heersen, en kosmos, dat is over de wereld. De wereld beheersers deze duisternis tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Wat doen die wereldbeheersers? Aan dat woord wereld, die bemoeien zich met de regering van de wereld. Die beïnvloeden de overheden. In de oudheid hadden ze die wereldbeheersers tot hun afgoden gemaakt. En elk van die wereldbeheersers werd een god. Zo'n vorst. Welke vorsten noemt de Bijbel? Van die wereldbeheersers, bij name de vorst van Perzië en de vorst van Griekenland. Zoek maar op, Daniel 10. Dat is het laatste wat je op laat zoeken. Daniel 10. Ezekiel, dus Jesaja, Jeremia, Klaagliederen, Ezekiel, Daniel 10. Vers 13. Daar staat, maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond 21 dagen tegenover mij, doch zie, Michael, een de voornaamste vorsten, kwam mij te hulp. Dus je hebt de vorst van Perzië, die wilde het volk Gods verdrukken, dat doet hij altijd. De vorsten in de hemel, die verdrukken, en dan komt Michael, de aartsengel, die komt ertussen. Want die staat voor het volk Gods. En dan wordt er ook nog genoemd in vers 20 de vorst van Griekenland. Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden en zodra ik uitgegaan ben zal de vorst van Griekenland komen. Nou gaat het mij niet over die geschiedenis, maar het gaat erover dat hemelvorsten zijn die achter die aardse volkeren staan om de strijd aan te binden tegen het volk Gods. En dan is Michael, wordt in Daniel 12 vers 1 genoemd, de vorst die uw volk terzijde staat. Die vorsten zijn er nu nog, die zijn niet uitgestorven. We zullen nog wel zien wat ze allemaal kunnen. Maar dan wijs ik u erop dat die vorsten het gemunt hebben tegen Gods volk, dat is één, en tegen de overheid. Want een goede overheid, dat wil zeggen dat zijn mensen, die willen het goede. Die willen recht hebben op aarde, die willen orde hebben, die willen geen chaos, maar daar is die overheid voor. En als nou zo'n overheid geïnfiltreerd wordt door die vorsten uit de hemel, dan worden ze gedemoniseerd. En dan wordt zo'n overheid, die gaat in de fout. Dan gaan ze dwaze dingen doen en ze gaan het volk Gods verdrukken. Wat moet dan dat volk Gods doen? En daar wil ik dan mee eindigen. Wat moet dan de gemeente doen? Die moet voor die overheid gaan bidden. En dan nog eens even opzoeken. Dat heb ik van hem geleerd gisteravond. 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2. Daar staat... ik vermaan u dan gebeden, allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatste personen, opdat wij een stil en rustig leven mogen hebben. En wat moeten wij dus doen? Wij moeten bidden, dat is bezig zijn in de hemelse gewesten. En Paulus zegt, wij hebben de strijd tegen de wereld, beheersers deze duisternis. Dat is ons conflict. Want die beïnvloeden onze regeerders. Die vaardigen dadelijk wetten uit waar wij niet meer onder kunnen leven. Daar zijn ze ook nu al mee bezig. Dat je zegt, dat gaat niet. En wat moet je dan doen? Je moet je richten niet tegen die overheid, daar geen kritiek op hebben. Je moet je niet verzetten tegen de overheid. Je moet je verzetten tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Je moet je aanvallen. Paulus zegt, dat is onze strijd. Nou, dan ben je een geestelijk mens. Ja. Dat is zo merkwaardig. Paulus die zegt het duidelijk. En u moet eens zien of dat nu veel in praktijk gebracht wordt of niet. Want Paulus zegt, want dan krijg je een stil en rustig leven. Dat wil je toch zo graag. Hè? Dan worden die wereldbeheersers niet gedemoniseerd. Want die overheid, dat is een instelling van God. Romeinen 13. Die heeft God gegeven om de goede te beschermen en de kwade te straffen. Ja, anders kunnen ze niet. Het zijn aardse overheden. We kunnen geen demonen uitwerpen. Maar wij kunnen ons verzetten tegen die overheden in de hemelse gewesten. Voor die machten die hen beïnvloeden. En hoe kun je dat dan ook nog doen? Door je gebed te versterken. Hoe kun je dan die overheden tegenstaan? Door hen in hun eigen taal aan te spreken. Want daar komen toch die talen vandaan? Je zou je dus in die hemelse gewesten die overheden kunnen aanspreken, die machthebbers, in hun eigen taal. In de talen der engelen. Ja, dat is het, precies. Want talen van engelen en van mensen schelen zoveel niet, want onze taal, oorspronkelijke taal, is doordrenkt met die talen van die engelen. Spreek je ze aan in talen van engelen. Ja. Ja, hoe moet je ze anders aanspreken? Het zijn machten die zo ver van ons afstaan, die wij nog zo weinig kunnen volgen. Ja, dan zegt Paulus, nou, dan spreek je ze maar aan. In nieuwe tongen zullen ze spreken, duivelen zullen ze uitwerpen, maar ook weerstaan. Dat is een middel. Je kunt ook voor de overheid bidden. Het een sluit het ander niet uit. Daar gaat het niet om. Maar het is mogelijk dat zo'n overheid... dat dan zo'n overheid anders wordt. Paulus begon ook met een overheid die hem beschermde. Als de Joden hem wilden wat doen, dan beriep hij zich op de keizer. Hij denkt, kan ik nog terecht. Maar later werd die overheid ook helemaal vanuit die hemelse gewesten bewerkt. En werd de Romeinse keizer een vijand. Maar Paulus zegt, bid er maar voor. En strijd maar, want hij zei duidelijk, wij hebben een strijd tegen die wereldbeheersers. Of je het volhoudt, dat is een tweede, want ja, wij weten dat de tijd van de antichrist komt. Ja. Maar Paulus zei, wil je nou een rustig en stil leven leiden? Nou, je voelt de mogelijkheden nog wel. Je kunt voor onze regering nog wel bidden door die overheden in de hemelse gewesten aan te spreken. Dat ervaar je. Zover zijn we nog niet dat we zeggen, nou, die overheden die zijn zelf duivels geworden. Nou, dat is die antichrist, dat is zelf een duivel geworden. In levende lijven, zouden we zeggen. Nou, ik zou zeggen, misschien vergeten we dat wel eens een keer om voor die overheid te bidden. Ik ben natuurlijk altijd in gemeente dat ik het nooit net niet hoor. Maar het zou toch wel eens zijn, een mogelijkheid zijn dat je zegt, maar de Bijbel zegt het. En we zijn zo bijbelvast, doe het dan ook.
Na lied 105 gaan we verder met de Bijbelstudie van donderdagochtend.
Verder met ons onderwerp over de plaats waar vergaderd is. We hebben gisteren ons bezig gehouden, ik heb mij gisteren bezig gehouden met de Canaanese en met de Canadese. Dan zie je dat er tussen één letter de wereld van verschil ligt. En we hebben duidelijk gemaakt dat Paulus zegt, dan moet je eens voor die overheid gaan bidden. Want die overheid, die is door God ingesteld. En zij staat immers in dienst van God, u ten goede, Romeinen 13 vers 4. Indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd, want ze draagt het zwaard niet te vergeefs. Zij staat immers in dienst van God, als toornende wreekste voor hem die kwaad bedrijft. Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om den toorn, maar ook om des gewetens wil. Daarom brengt gij toch ook belastingen op, want ze zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten. Betaalt aan alle het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt. U ziet je kunt er niet onderuit om te zeggen, ik heb daar praten we niet over. Want het wordt meerdere malen gezegd, maar nu gaan we ook begrijpen dat Paulus zegt, onze strijd is tegen de wereldbeheersers deze duisternis. En als je nou nog helemaal niet weet wat die wereldbeheersers zijn, hoe kun je dan tegenstrijden? Wij hebben dat volgende wel genomen, de boze geesten. Dat hebben we op Beukenstein geleerd. Maar die wereldbeheersers, deze duisternis, die hebben we altijd terzijde gesteld. Maar daar zullen we dus ook eens aan moeten gaan denken. Want die overheid die kan gedemoniseerd worden. God heeft die overheid ingesteld. De Bijbel spreekt over de wereldgeesten. Dat zijn dus de menselijke geesten die met elkaar nog het goede doen. En daar bemoeien zich mee die vorsten uit de hemel, die wereldbeheersers deze duisternis. En dan gaat het fout. En wat moeten we dus doen? In ons gebed die vorsten in die hemelse gewesten weerstaan. En we hebben veelal dat vermaan genegeerd uit onwetendheid. En als we het dan weten en we doen het niet, ja, wat moet je dan zeggen? Dan zijn we dubbelschuldig, hè? Ja. Dus de overheid, de wereldgeesten, die regeren volgens de ingeschapen wet van God. Dat zijn, waarvan Paulus zegt, de heidenen die van nature de dingen doen die God voorschrijft. Nou, dat moet de overheid. Vandaar dat die overheid werkt met straf. Die overheid die torent. Die overheid die kan moeilijk boze geesten uitdrijven, wordt niet van haar verwacht. Maar die werkt met wetten waarop straffen staan. En dan kun je ook zien de waarde van het oude verbond, want de wet van de Sinaï werkte ook zo. Die wet van de Sinaï, die moest je gehoorzamen en als je dat niet deed, dan kreeg je straf. Dan kon je bijvoorbeeld gestenigd worden. Dat, en daarom spreekt Paulus over de arme en zwakke wereldgeesten. Die overheid is maar arm en zwak. Want die moet het van straffen hebben. Die moet het hebben van boete. Ja, als je te snel rijdt. Ja. En ja, daar houden ze het wel wat tegen. Maar of ze helemaal tegenhouden, dat weet ik niet. Of dat weet ik wel. En daarom moeten wij ons niet negatief tegen de overheid opstellen. Niet vol kritiek zitten. Maar de Bijbel zegt, je moet ervoor bidden en strijden in de hemelse gewesten. Dat is onze taak. Want wij weten het. En we weten het zeker nu. En we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees en niet tegen die mensen in Den Haag. Maar tegen de wereldbeheersers deze duisternis. En als wij onze plaats in de hemelse gewesten ingenomen hebben, dan kunnen wij het voor de overheid opnemen dat ze niet beïnvloed wordt door die wereldgeesten die allerlei verderfelijke gedachten infiltreren. En we kunnen ons gebed voor die overheid in die hemelse gewesten versterken door in talen van engelen die machten te weerstaan. Jezus zegt, je hebt macht over de hele legermacht van de vijand. Nou, dan vallen die ook onder. Al zijn het dan de supermachten. Die vreemde talen zijn voor die overheden en machten een teken. Want dat zijn de ongelovige machten. Die zeggen dat God het niet goed doet. En wij zeggen tegen die ongelovige machten in talen der engelen dat hij het wel goed doet. En Paulus zegt, het spreken in talen is een teken voor de ongelovigen. Niet alleen mensen, maar ook engelen. En Paulus zegt dat ik ben zo'n kampvechter. En ik dank God dat ik meer in talen spreek dan jullie allemaal, want ik weet wat ik doe. Hij schilderde zich als kampvechter in zo'n strijd. Hij zegt, en ik strijd met de wapenen des lichts. Tegenover die wereld beheersen deze duisternis. Dus tijdens dat worstelen en bidden kan hij ook zeggen, en ik bid in meer taal dan jullie. En daarmee kun je die boze geesten verdrijven. Weerstaan. Uitbannen. Dat is de kracht van het gebed. En dan is voor ons natuurlijk de vraag, hoe lang houdt dat stand? Hoe lang kan ook die overheid stand houden? Hoe lang kunnen die wereldgeesten, die menselijke geesten die het goede beogen, die nog orde en wetten willen hebben, hoe lang houden ze dat vol in onze tijd? Dat is bij ons de vraag. Zoek eens op 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2. En als je die begrijpt, steek die hand maar op, dan zeg ik het nog eens. 2 Thessalonicenzen 2, vers 7. Of laten we maar eens lezen bij vers 3. 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. En wetteloosheid heeft te maken dat je de wetten breekt, ook van de overheid. Ik dacht dat dat in onze tijd wel actueel was. En dan openbaart zich de mens der wetteloosheid. De vertegenwoordiger van de mensen der wetteloosheid. De zoon des verderfs, de zoon van Abaddon, de zoon van Apollyon. Die heet verderver. De tegenstander. De Satan dus. Dat betekent tegenstander. Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Dat is de antichrist. Die in een afgevallen kerk daar de heerschappij overneemt. De tempel Gods. Herinnert gij u niet dat ik toen ik bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem wederhoudt. Nou, wat wederhoudt nu de wetteloosheid? Totdat hij zich openbaart op zijn tijd, die wetteloze. Want die wordt wederhouden. We hebben nog niet het uiterste van de wetteloosheid meegemaakt. Dat komt nog. Want het geheimen is, het mysterie van de wetteloosheid is reeds in werking. Nou, dat zie je voor je ogen afspelen. En wacht slechts op, totdat hij, of dat het, ze zitten daar te dubbel wat er eigenlijk moet staan, hoe ze dat vertalen moeten, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren die de Heer Jezus zal doden door de adem zijn monds. Dat is door zijn woord. Dus er is die wetteloze die wordt weerhouden. Door wie? Nou, dat is de overheid die die wetteloze nog weerhoudt. Als nou die overheid in elkaar zakt, als die omvalt, nou dan heb je het spel vrij. Vandaar dat je dat ziet in de geschiedenis. Je had een koningschap en keizers en zo werd de wereld geregeerd. Maar op een gegeven ogenblik in de geschiedenis, dan hoor je dat, ni Dieu, ni maître. Geen God en geen meester. Daar is de Franse revolutie mee begonnen. En wat krijg je achter die uitspraak, geen God en geen meester? De democratie. Dat is het ontstaan van de democratie geweest. Geen God en geen meester, we zijn allemaal meester. We hebben het allemaal te vertellen. Die gedachte die dringt ook in de gemeente. Nou, we zijn jongens onder elkaar. We hebben niemand meer boven ons. Dat is niet je, niet met. Geen God en geen meester. Wij zijn zelf meesters. Dat is het ontkennen van dat autoriteitsprincipe dat God in de mens geschapen heeft. Wat in de hele schepping is. In de engelenwereld kun je ook in de mensenwereld gezagsverhoudingen. Nou, en dat wordt overal aangetast. En het kenmerkende is dat, je kunt het haast met de vinger aanwijzen, dat begon met de zin, niet je, niet maître. Geen God en geen meester. Dat is de slogan geweest van de Franse revolutie. Nou, dat is doorgevoerd. En je ziet op het ogenblik dat het een snelle afgang van de wateren is. Wat weerhoudt nu die wetteloosheid? Je kunt zeggen dat is nog het overheidsbeginsel. Het principe van je moet gehoorzamen aan die boven je staat. En als dat nou bij de mensen allemaal ondergraven wordt, nou, dan stort het gezag van de overheid in. Dat is toch duidelijk? Want ik geef u die verzekering, hoeveel uitleggingen er wel zijn op wat hen wederhoudt. U weet, de evangelische richting zegt, wat hen wederhoudt. Wat zegt men over het algemeen, de mensen die de Maranatha leerde, mensen van de opname van de gemeente in vannacht. Die leren, de wederhouder is de Heilige Geest. En als nou de gemeente weggenomen wordt, dan wordt de Heilige Geest weggenomen. Nou, ik geloof dat dat er niets mee te maken heeft. Want toen de Heilige Geest er nog niet was, toen was er ook wel gezag, hoor. Ja, toen de Heilige Geest nog niet uitgestort was, toen was er toch ook gezag op de wereld. Koning Nebukadnezar had toch gezag. En al die keizers. Nee, dat is een uitleg die nergens op berust dan op verwarring. Dus het is de vraag, kunnen de wereldgeesten nog stand houden? Houdt die onderwijzer nog orde in de klas? Of wordt dat ondermijnd, bewust, door radio en televisie? Heeft die politieagent nog gezag? De burgemeester nog? De regering nog? De werkgever? En noem het maar op alle terreinen van het leven. Wat? En als dat weg is, die wederhouder, nou, dan krijg je de wetteloosheid. Dat is de tijd van de antichrist. De mensen wetteloosheid. Dus je ziet, dat is voorspeld. En dan infiltreren die wereldgeesten. Ja. Neem maar bijvoorbeeld, die wereldgeesten hebben altijd gezegd, of de wereldgeesten, de overheid heeft altijd gezegd, huwelijk. Man en vrouw, echtbreuk werd tegengegaan door wetten. Je hebt landen waar je praktisch niet kon scheiden. De echtbreuk werd tegengegaan. Nou infiltreren die machten en die overheid die gaat wetten maken. Nou, dat je zegt, jongens, we gaan scheiden om niks. Nou, dat is een infiltratie uit de onzienlijke wereld in de overheid. En dan gaat ze dus wetten uitvaardigen die rechtstreeks ingaan tegen de gedachte Gods. Tegen de ingeschapen wet. Want als Jezus zegt, man en vrouw horen bij elkaar, dan zegt hij, het is van den beginnen zo geweest. Bij de aanvang. Het is een scheppingsgedachte van God. En nu zeggen ze nou, twee homofielen die kunnen rustig bij elkaar wonen, al is het in de pastorie. En die dominee van de Zee, de secretaris-generaal, die zei enkele weken geleden, openlijk, hij zegt, en mensen die er tegen zijn, nou, die horen die in de kerk. Nou, zover zijn we al. Dat als je daar nou tegen bent, dat twee praktiserende homofielen bij elkaar in de pastorie zitten, dan hoor je niet meer in de kerk. Dat heeft hij openlijk gezegd. Ja. Nou, dat is nu infiltratie vanuit die onzienlijke wereld. Want u merkt wel, dat is de wetteloosheid. Je zult niet doodslaan. Nou, dat is een ingeschapen wet. En wat met die abortus? Dan heeft men het over de rechten van de mens. Maar men doodt het leven. Men neemt dat weg. Wat leeft, heeft men geen recht op. En zo krijg je de stuurloosheid. Dat die ook de landen tegen elkaar opgejut worden. Waarom is Rusland nu vijandig tegen Amerika en omgekeerd? Die mensen, dat zijn allemaal dezelfde soort mensen. Omdat ze van bovenaf door die wereldbeheersers deze duisternis geïnfiltreerd worden. De vorst van Rusland zou je kunnen zeggen. De vorst van Amerika. Of de vorsten. Die brengen die haat aan, want het is een verdeelde zaak in de geestelijke wereld. En als ze infiltreert, dan wordt het onder de mensheid ook een verdeelde zaak. Want waar de duivel komt, komt verdeeldheid. Waarom? Omdat hij verdeeld is. Het Rijk der Duisternis is verdeeld. ga morgen wel Matthäus 12 wandelen, want er staat er indien de Satan verdeeld is en zijn rijk verdeeld is. En dan krijg je onderlinge verdeeldheid en de landen verdeeld en dat kan voeren tot een oorlog. Nou, een oorlog is een koolsje naar de hand van die vorsten. Is het wonder dat Paulus zegt, ga nou eens die wereldbeheersers weerstaan, opdat wij een stil en rustig leven leiden. Maar ook in Pinksterkringen schijnt een van de grootste misdaden te zijn, hij rustig en stil leeft. Ja, maar opgejut worden. Opjutten. Nou, maar dat is echt iets uit het Rijk der Duisternis, dat je mensen opjut. Stil en rustig leven, dat is gezond hoor. Rustige gemeente, dat is geen kwaad. Je hebt mensen die heel gebeurd. Ze hebben geen tijd om aan te wachten. Maar het is altijd een groeiproces. In je eigen leven en ook in het leven van de gemeente. En wat groeit, dat is nooit onrustig. Dat gaat vanzelf. Wereldbeheersers deze duisternis. Weet je, dat Griekse woord kosmokratopas, dat gaven de antieke wereld, de Grieken gaven dat, die noemden de goden zo. Nou, moet je even nagaan, zo werden de goden genoemd. De wereldbeheersers. Daarom zegt Paulus erachter, omdat de goden van de heidenen, die werden wereldbeheersers genoemd. Dus die hadden die mensen al in de gaten, weten ze wij niet meer, maar die heidenen wisten dat wel. En daarom zegt Paulus, deze duisternis, want die moest van die afgoden niets hebben. En waar die machten zich dus laten aanbidden en aanroepen als goden, daar is dus geen vrijheid van godsdienst meer. En dan worden de kinderen gods onderdrukt. Dat is duidelijk. Want het zijn vijandige machten. Als daarvoor die troon van God. Wat we in Job gelezen hebben. En daar is natuurlijk telkens zo'n samenkomst. Om dat nou eens plastisch te zeggen. Ja. Dat zijn die vijandige machten. En die haten de orde en regels op aarde van de overheid. En ze haten het volk van God. En ze willen niet dat in vrijheid leeft. En die vorsten die hebben ook hun streekgeesten onder zich. Nou, we moeten kijken welke een dwang streekgeesten kunnen uitoefenen. Die dwingen je om in een pakje te lopen van mensen van 400 jaar terug. Ja. Die dwingen je om langzaam naar de kerk te lopen. Dat zijn streekgeesten. Die zetten een stempel op de mens. Daar zit dwang achter. Want jij hebt het hart niet dat je daarmee breekt. Want dan word je uitgestoten uit de gemeenschap. En die streekgeesten, die zijn in de kerk gedrongen. Dat is merkwaardig. En daar is me nog trots op ook. Onze vaderlandse kerk. Maar je moet een staphorst gaan kijken. Dan merk je dat die streekgeesten ook... Die machthebbers uit die vorsten der duisternis, dat die ook in de kerkje zijn gekomen. Die een verbintenis aangaan. Ik heb eens gebeden met een Molukse jongen. Of een man, een jaar of 30. En hij zegt, ik wil daar af. Want ik kom uit die kerk. Nou, dat is één soort streekgeest als je een Molukker bent. Een Ammonese, hoor je bij de Molukse kerk. Dat is tegelijkertijd je nationaliteit. Dat is je familie. Ga je uit de kerk, ben je ook je hele familie kwijt tegelijk. Je bent je standing kwijt onder je volk. Je wordt niet meer geaccepteerd, je wordt uitgestoten. Dus die stap die mensen doen als ze bij ons in de gemeente komen, dan voelt hij wel dat is een geweldige strijd. Hij zei, want die familiebanden die trekken me nog en als ik weet als ik daar naartoe getrokken word, verlies ik mijn geloof. Dan kom ik weer onder die dwang. Daar hebben die strijdgeesten. Dan is het zaak om zo'n streekmacht tegen te houden, te weerstaan door je gebed. En ze is goed aan te spreken in talen van engelen. En dan zeg je, ja, maar mag je dan die macht aanspreken? Nou? Ja, maar dat is nou voor mij nou het mooie, want ik kan me vergissen als ik het Hollands ga spreken. Maar als de Heilige Geest door me spreekt, want die geeft je de woorden en zinnen op je lippen, nou dan spreekt God toch? Dan ga je in het geloof, ga je zijn macht aanspreken en zeg, God die spreekt door me. En die weet het wel, want het is de Heilige Geest die door je spreekt. Kijk, dat is het geheim natuurlijk. En dan zegt Paulus, dan grijp je met het geloof de dingen die je niet ziet. Dat is nou echt uit het geloof handelen. Van de dingen die je niet ziet, want je ziet er niets van, totaal niets. Je zegt, waar ben ik mee bezig? Ik ben een macht bezig te bestraffen die ik niet zie, en ik gebruik een taal die ik niet begrijp. Nou, dat is een zaak van geloof. En je kunt alleen de resultaten dan gaan zien, hè? Dat iemand zegt, wat ben ik ervan opgeknapt? Ik ben er helemaal door veranderd. Dus die proberen onder dwang in hun systeem, door hun traditie, de mens onderdanig te maken. Zodat hij zijn geestelijke vrijheid verliest. Want heel onze leer is dat de mens vrij wordt. En zij leren juist de mens die moet ergens gebonden worden. En al die wereld, die wereldbeheersers, deze duisternis, die staan onder de overste van deze wereld. Die wordt genoemd de God deze eeuw. Zo hebben die vijandige beheersers ook de Joden in de tijd van Jezus opgejut. Welke? De leidslieden van het volk. Dat waren toen de wereldgeesten, de leidslieden van het volk, de overpriesters. En de Romeinse overheid. Die hebben ze onder druk gezet. En Pilatus heeft Jezus doen kruisigen, terwijl hij het helemaal niet wilde. Zoek eens op 1 Korinthe 2 vers 8. 1 Korinthe 2 vers 8. Zoals eventjes bij Jezus zelf stilstaan. Want die heeft natuurlijk ook mee te maken gehad, dat voelt u toch ook. 1 Korinthe 2 vers 8. Daar staat, en geen van de beheersers deze eeuw. Want elke eeuw hebben ze weer een ander pakje aan. Ze gaan met de tijd mee. Geen de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Waarvan? Van dat vers 7, van dat geheimenis van God, het plan van God. Die engelen die weten dat plan van God niet. De heilige engelen begeren een blik te slaan in dat plan. Zegt Petrus, waarin engelen begeren de blik te slaan. Dat heilsgeheim, dat aan zijn vrienden wordt bekendgemaakt, zegt de psalmister. Nou, geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten van dat plan God. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dan waren ze niet zo stom geweest. En waarom hebben ze niet van geweten? Omdat ze dat plan helemaal niet konden indenken. Ze konden het niet overnemen. Ze merkten er wel dingen op. Maar als ik door en door leugenachtig ben, dan kan ik de waarheid niet meer overnemen. Dus ze waren niet in staat om iets over te nemen van de gedachte Gods. Dat heb ik al de vorige keer gezegd. En waarom niet? Omdat dat is een onmogelijke zaak. Ze dachten dat ze Jezus op aarde konden elimineren. Dat ze Jezus op aarde konden opruimen. Ze hadden zijn hem kwijt. Nou, dat is toch een normale gedachte. Met die gedachte werden de Joden geïnfiltreerd. Weg met hem. Maar dat hij juist door zijn sterven de hoogste vorst in de hemelse gewesten zou worden, dat hebben ze niet geweten. Want dat hadden ze niet gedaan. Want als Jezus sterft, dan komt hij in het dodenrijk en wordt hij overwinnaar over de dood. Dat is al een hele afdeling van de duisternis. En dan vaart hij op naar de hemel. Dus dat wil zeggen, gaat hij op de troon des vaders zitten. U begrijpt toch wel, als ze dat geweten hadden, hadden ze Jezus niet gekruisigd. Want hij is niet de koning van de koningen in de hemelse gewesten. En de Heer der Heren. Dus de hoogste vorst. En dat hebben ze nooit geweten, zegt Paulus. En vanwege deze geheerlijke misrekening van die wereldbeheersers deze duisternis, van die beheersers deze eeuw, kan Jezus nu zijn volk vergaderen daar in de hemelse rust. Dan kan hij de rest van die vorsten bij elkaar halen, die zonen God vanuit de aarde naar de hemel. Doe die geweldig, dat is de grootste misrekening die ze hebben kunnen maken hoor. Ruim hem maar op. Ja, dat is toch heerlijk als je dat ziet. En dat die wereldbeheersers bezig zijn geweest, dat wist die vrouw van Pilatus. Ik weet niet of je dat verhaal kent. Uit de Leidensgeschiedenis. Als je dat niet kent, dan moet je zonder school weer terughalen. Weet je wat die vrouw van Pilatus zegt? Die stuurt een briefje naar haar man tijdens de rechtszitting. En ze zegt, bemoei u toch niet met deze rechtvaardige. Want ik heb heden in een droom veel om hem geleden. Dus in een droom werd aan haar geopenbaard wat er werkelijk aan de hand was. Die vrouw die ervoer in de droom, die nacht, terwijl het nog gebeuren moest, maar in die nacht had die vrouw een droom gehad en ze had daar de Christus gezien en ze had daar gezien dat die hemelse gewesten in beweging waren. Die vorsten der duisternis. En wat wilde ze nu? Ze wilde haar man weerhouden in deze duistere zaak de verkeerde kant te kiezen. Zeg, blijf er buiten. Bemoei je er niet tegenaan. Je kunt het ook merken aan wat Pilatus doet. Haar advies is niet helemaal te vergeefs geweest. Want wat doet hij? Hij wiest zijn handen in onschuld. Ten aanschouwen van heel het volk staat er nog bij. Iedereen die heeft het gezien. Ik ben onschuldig aan zijn bloed. Gij moet zelf maar zien wat er van komt. Dan zie je wat er achter de zichtbare wereld aan de hand geweest is. En dat Pilatus heeft dat aangevoeld. Heeft niet zich los durven maken. Maar hij had er helemaal geen schik in. Nou, zo'n beste jongen was het ook weer niet. Maar dat hij merkte, daar is een wereld in beweging, daar doe ik maar het beste om daar buiten te blijven. Want ik ben zo'n, ik vertegenwoordig de wereldgeesten, ik vertegenwoordig de overheid. Nou, daar ging hij dwars tegenin en hij kreeg een waarschuwing van zijn vrouw. Die zegt, ik ben van bovenuit, heb ik een tip gekregen, blijf er buiten. Paulus, die had ook moeite met die wereldbeheersers, deze duisternis. Want die hadden hem die engel van de Satan op zijn huwelijk gestuurd. De overste van deze wereld. De engel van de Satan. En een engel, speciale engel, van de overste van deze wereld. Een groot vorst. Hij ging prediken. Hij wierp een boze geest uit, een waarzeggende geest. En s'avonds zat hij in de gevangenis. Met zijn voeten in de stok. En dan werd hij nog gegezeld bovendien. Waarom deden die mensen dat? Bewerkt. Door die wereld beheerst deze duisternis. Hij zegt, nou, zo'n engel van Satan heb ik nu. Kom ik in een land, heb ik die engel naast me. Ik heb mijn eigen engel. Moet je ook rekening mee houden, daar praat ik morgen al even over. Maar je kunt ook nog een engel meeslepen in je gezin. Dat je zegt, er is een macht in ons leven, die heeft zich voor onze ondergang gemunt. Waarom? Omdat we hier dienen. Ja. Weet je wel, net als die negen. De duivel die zegt al eerst de levende en de doden die komen later ook. Waarom stenigde ze hem? Ja, hij brengt het evangelie en ze stenigen hem. De overheid. Bespeelt natuurlijk, als ze hem stenigen, dan kan je zeker weten als het woord steniging gebruikt wordt, dat wie erachter zaten. De Joden, de Romeinen, die deden dat niet. Gegeeseld. Gevaren van volksgenoten. Van heidenen, zegt hij. In steden laten ze me niet meer rust. Zelfs in de woestijn niet. En in zeeën niet, 2 Korinthe 11. Maar dat was allemaal die engel van Satan. Hij zegt, ik leid. En dan zegt de Heer, ja, mijn genade is je genoeg. Paulus zegt, nou, dan zal ik dat maar accepteren. Dat hoort erbij, hè. Ja. En zo hebben wij dus, had Paulus ook al te maken met die vorsten der duisternis die het op zijn ondergang gemunt hadden. Want als je nou toch een wereldprediker bent als Paulus, wat moet je dan verwachten? Want die heeft eigenlijk de grote omkeer gebracht dat hij het christendom losgemaakt heeft van het jodendom. Paulus is de grootste man geweest die de scheiding teweeg gebracht heeft tussen christendom en jodendom. Tussen het judaïsme. En zo zullen die vorsten in die hemelse gewesten, die zullen de mensen opjagen tegen elkander. Tegen de gezagsdragers in kerk. Ja, die zijn helemaal niet meer in aanzien. Vroeger als de pastoor aankwam, dan liep een jongen die wat gedaan had, die liep de straat om. Ja. Of een politieagent, als de politie het maar niet ziet, dan stond je, dan was je al benauwd. Dus de gezagsdragers in staat, kerk en maatschappij, zouden ze vroeger zeggen. Die worden opzij gezet. Heeft de profeet voorspeld. Zoek u eens op. Jesaja 3. Jesaja 3. Is het makkelijk te volgen? Ja. He. Kijk, het moet zo zijn dat u zegt, ja, dat is waar. Had ik ook al gedacht. Ja. Jesaja 3. Daar staat dit. Voorwaar, de Heere, dat is Yahweh, der Heerscharen, dat staat mijn hoofdletter, ziet u. Neemt steun en stut uit Jeruzalem en Juda weg. Dat is echt oud-testamentisch gezegd, dat doet de Heer. Dat doen natuurlijk die vorsten, bij duisternis. Die nemen stut en steun weg. Elke steun van brood en elke steun van water. En wat betekent dat nu? Nou, dat is dat hele samenstel waarop de maatschappij gebouwd is. De held en de krijgsman. Die heb je nodig in de maatschappij. Je kunt het niet zonder politie en leger. De rechter en de profeet. Die worden weggenomen. De waarzegger en de oudste. Dus het gaat er hier niet om over een christelijke maatschappij. Maar er gaat iets gebeuren dat al die mensen verdwijnen. Zelfs de waarzegger, dat is ook al een onderdeel van het maatschappelijke leven. En het godsdienstige leven. Die tovenaar die hoort er ook bij. Bij die volkeren. Dat is ook een gezagsdrager. Ja. De medicijnman. Ja. Om niks te zeggen van onze dokters. Die hebben dat esculaapteken nog altijd van de slang. Niet waar? De waarzegger en de oudste. De hoofdman over 50 en de aanzienlijke. De raadsheer en de kundige handwerksman. Ja, dat hoeft niet meer. En schrandere bezweerder van de machten der duisternis. En wat staat er dan in vers 4? Wij kunnen dat in onze tijd levendig voorstellen. En knapen zal ik hun tot vorsten geven. Zie je, dat is nou de wetteloosheid. De knapen. Die gaan nou heersen. En de moedwil zal over hen heersen. Dat is de anarchistische maatschappij. Alles ondersteboven, alles wordt opzij gezet. De bandeloze jeugd. Dan krijg je dus een machtsvacuüm. Huh? Een leegte, dan zal het... En de moedwil zal over hen heersen, dan zal het volk dringen. Man tegen man. De een tegen de ander. Huh? Daar ontaart de democratie in. De knaap zal op de oude en de verachte op de geëerde losstormen. Geen respect meer. Alle respect is weg voor de ouderen. Je hebt geen respect voor een oude man. Maar je hebt ook geen respect meer voor een gezagsdrager. De knaap die stormt op de oude los. Je moet je mond houden. En de verachte, de man van de straat, die stormt los op de burgemeester. En die bezet zijn kamer. Wanneer iemand een ander van zijn familie aangrijpt met de woorden: "Gij hebt een mantel, wees onze aanvoerder." En dan krijg je het resultaat. Dan moeten ze toch nog regeerders hebben. Dan zeggen we: "Nou, hier heb je nou de mantel, hier heb je nou de toga. Hier heb je het kleed nog, het waardigheidskleed. Wees jij nou maar heerser." Ze kunnen ze niemand meer vinden. Niemand die wil meer regeren. Want het is toch een puinhoop. Wees gij nu onze aanvoerder. En laat deze puinhoop onder uw hoede zijn. Dan zal deze te 10 dagen uitroepen: "Ik kan geen heelmeester zijn en mijn huis. En in mijn huis is brood nog mantel. Gij moet mij niet tot aanvoerder over het volk aanstellen." Dus er zijn nog bekwame mensen. En dan vragen ze aan die bekwame mensen: "Willen jullie nog regeren?" Zeggen ze: "Nee, hoor, mij niet gezien. Ik waag me er niet meer aan. Ik zal mijn huis vol laten kladden met verf. Mijn kinderen zijn alleen maar niet vuil." Nou, dat is nou de schildering van de tijd. En dat zijn die vorsten, die wereldbeheersers der duisternis. Die wettelozen die de weg voorbereiden van de antichrist. Kijk, dan komt er een vacuüm, een leegte. De mensen weten het niet meer. En je hebt de democratieën waar niet alleen de volkeren tegen elkaar staan, maar de mensen in het land ook tegen elkaar. Want een democratie, dat is bij uitstek om de mensen tegen elkaar op te zetten. Om de verdeeldheid te bevorderen. Ja. In dat vacuüm, in die wetteloosheid, daar springt de antichrist in. Kijk, die slaat dan zijn slag. Ook in de kerk. En die verenigt dus staat en kerk onder zijn heerschappij, de absolute wetteloosheid. En dus de tijd breekt aan dat iedere gezagsdrager in kerk en staat opzij wordt gezet. En wat gaat nou die antichrist doen? Nou, die bouwt nu die toren in dat Babel. Babel is de verwarring, weet je wel? Het beeld van de verwarring. En ze bouwen daar een toren in. Dat is zijn gemeente. Dat is zijn organisatie. Een organisatie rechtstreeks uit de afgrond. En dan zullen staat er alle die op aarde wonen dat beest aanbidden. En hij krijgt macht over elke stam, volk, taal en natie. Dat is het einde van de... dat die vorsten uit de hemelse gewesten bereiken. Die bereiden de weg van die antichrist. Er zijn natuurlijk nog meer dingen. We hebben ook nog een zekere Michael, een aartsengel. Zoekt u eens op Daniël 12. Daniël 12. vers 1. Ik heb hem al een keer naar voren gebracht. Want God heeft over zijn volk ook een hemelvorst gesteld. Je hebt de vorsten die voor de troon staan. Ook de heilige engelen. Als Jesaja in de tempel is, dan zijn die serafijnen, die zijn in de tempel en die zijn voor de troon van God. En ik zag die serafijnen en ik zag de Heere zittende op zijn troon en de serafijnen, de serafs, die vervullen die tempel. Ja. Dat zijn troonengelen. Daniël 12, daar staat dit. De tien tijden, in die eindtijd, zal Michael, als er staat de tien tijden, dan moet je maar lezen in de eindtijd, zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat. Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is, sinds de volken bestaan tot op die tijd toe. Jezus die neemt het later over. Dus daar heb je dus die grote vorst Michael, de vorst van het hemelse heerleger. Dat is dus geen wereldbeheerser deze duisternis, maar een wereldbeheerser van het licht. Dat is de grote vorst. Wie is als God, betekent zijn naam. En die staat het volk Gods terzijde wanneer het bedreigd wordt. Dat heb ik gisteren gelezen, door die vorst van Griekenland bijvoorbeeld en die vorst van Perzië. Die hemelvorsten. Ja, wat dacht je dat er op het ogenblik aan Iran en Irak, welke vorsten daar bezig zijn? Huh? Welke vorsten zijn in ons land bezig? En die staat de zonen van uw volk te zijde. Moet eens opletten, de zonen van uw volk. Michael staat de zonen van uw volk te zijde. Als je een klein kind bent, ik zou zeggen, een kleine engel. Ben je een man God, zijn een grote engel. En ben je leider van de gemeente, dan heb je de engel der gemeente naast je. Zo'n zoon van het volk was bijvoorbeeld Mozes. Dat was een man God. Dat was nou echt een zoon. Nou, en die had naast zich Michael. Begrijp je, dat correspondeert. Er zit dus een verhouding in. De allergrootste, Michael, staat naast de allergrootste onder het volk Gods, Mozes. Ik geef maar een voorbeeld. Als Mozes gaat strijden tegen Amalek, dan houdt hij die staf omhoog, weet je wel. En dan zegt hij de hand op de troon Gods. De hand op de troon Gods. Dan wordt hij ondersteund door Michael. Want die vorsten uit de hemel, die willen dat volk, willen ze weg hebben. Vandaar dat ze Amalek erop lossturen. Maar Mozes krijgt steun uit de hemel, van Michael. Want als hij de hand op de troon legt, dan ondersteunt God hem vanuit die engelenwereld. Dat is niet rechtstreeks ingrijpen, God neemt een besluit. Daar worden besluiten genomen door de Allerhoogste en dat wordt uitgevoerd door de engelenwereld. Dus Mozes had die geweldige Michael naast zich, die hem ondersteunde. Maar als nou Mozes fout gaat, Mozes ging fout daar bij die rotsteen. Toen kwam die op, hij zegt dat akelige volk. We zouden zeggen dat rotsvolk, dat murmurerende volk, zegt de staat erbij wat mooier. He? Altijd aan het zeuren, aan zijn hoofd hangen. Nooit doe ik het goed. Nou. En dat moest weer water hebben. Hij zei, nou dan krijg je water. En hij zei, je moet spreken tegen die rots, rustig. Nee, hij slaat erop los. En dan zegt hij, je hebt mijn naam niet geheiligd. Je bent op hetzelfde niveau van staan als die mensen. Dat is een man gods. Jij bent een man gods, jij moet beter weten. Ik wandel met jou als een vriend. Ja. Mozes viel. Er werd zo'n vraag van de week gesteld. Daar dacht ik aan. Wat dacht God over Mozes? Heb je het in de gaten, waarvoor ik dat zeg? Waar dacht God niet over Mozes? Ja. Mozes stond daar op die rots te timmeren. Waar dacht God niet over die Mozes? Ja. God dacht, jij kunt mijn volk niet binnenbrengen. Een man Gods timmert er niet op. Dat is het. Kijk, als je zo'n werk moet doen als Mozes, dan moet je er niet op loslaan. Ja. Dat is niet de ontzaglijke verantwoordelijkheid van de leiding. Als Paulus zegt, je moet mensen boven de gemeente stellen, maar die moeten geen zonde doen. Die moeten bekend staan dat het betrouwbare mensen zijn. Wat dacht God? God dacht, Mozes, jij kunt dat volk niet verder leiden, ik moet een ander nemen. Was Mozes dan verloren, daar ging het helemaal niet om. Het ging erom of God hem nog gebruiken kon. Maar hij was een grote man Gods, want hij had de allergrootste Michaël tot zijn beschikking. Nou, als die mensen het af laten weten, dan is hun val groter dan van, van een boerenjongen. Dan moet u maar eens kijken in Judas 9. Dat staat vlak voor de openbaring. Kortste, één bladzijde van de Bijbel zo'n beetje. Voor de openbaring staat de brief van Judas. Judas 9. Maar Michaël, de aartsengel, durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes geen smadelijk oordeel uitbrengen. Doch hij zeide, de Heere straf u. Huh? Michaël wilde Mozes te hulp snellen. Maar hij kon het niet. Waarom niet? Omdat Mozes zonderde. En als een engel die kan je niet helpen als je zondert. Dan moet hij zich verwijderen, want hij is in dienst van God. Die engel die wil je wel helpen, maar dan moet je in gemeenschap met God zijn. Anders verlies je hem. Maar Mozes verloor op dat ogenblik de bijstand van Michaël. Het ging over dat lichaam van Mozes. Wat doet hij met je handen, wat doe je met je mond, wat doe je met je ogen? Nou, Mozes stond fout. Dus Michaël was in twist gewikkeld, had Mozes geholpen in de geestelijke wereld en daar gaat Mozes verkeerd. Daar glijdt hij uit, daar valt hij. En Michaël die zegt, ja, nou kan ik hem niet helpen. Hij kon alleen zeggen tegen die duivel, nou, God zal het goed in zijn reuk houden. De Heere straft hem. Want hij was gewikkeld over het lichaam van Mozes. Over het handelen van Mozes. Over die staf van Mozes. Hij zei, de Heer straft u. Nou, de Heer die heeft ook die duivel gestraft. Maar dat. Want als we het nieuwe verbond ingaan en Jezus staat op de berg der verheerlijking en Mozes mocht niet in het land Kanaan komen, u weet het. Ja? En dan wie staan er dan op die berg? Mozes. Toch te binnen. Maar op een ander niveau. Toch. Maar zo heeft God de duivel afgestraft. Hij heeft gezegd, toch gaat hij binnen. En dan houdt Mozes een gesprek met de betere. Hij zegt, de Heer, uw God zal u een profeet verwekken uit het midden van uw broeder gelijk mij. Hij zegt, die is net als ik, een grote leider, naar hem zult horen. Nou, hij stond erbij. Dat is mooi. Hè? De Heer straft u. Ja. Dat was de grootste klap die de duivel kon incasseren. Hij dacht Mozes te vernederen. En de Heer die zegt, en nou staat hij bovenop de berg. Die berg is samenkomst. Weet je wel, zo'n heerlijke berg. Dus zijn straf was dat Mozes het Rijk Gods binnenging. De geestelijke wereld van God. En dat hij meedeelde aan de verheerlijking van Jezus Christus. Wat denkt God van Mozes? U ziet het. Maar God die dacht erover, jongen, jij kunt het niet. Mozes die verloor Michaël. Zie je, Michaël die week. En later krijgt Jozua, krijgt Michael, die ziet hem wel weer. Die vorst. Ja, uit het Heer des Heren. En dan zegt die vorst, ik ben gekomen jou te helpen. Israël had dus de bijstand van de engelenwereld. Want anders hadden ze nooit kunnen bolwerken tegen al die vijanden die ze hadden. Want de hele wereld was vijandig tegenover Israël. Ze werden omringd. Moabieten, Ammonieten, Syriërs, ja, de Sidoniërs, het was allemaal vijandschap. Maar, wat doet Israël? Dat verwerpt de Zoon van God. En op de vraag aan Jezus, door de Caiaphas, de hoge priester, de aardse overheid, dan zegt Jezus, zijt gij de Zoon van God? En dan zegt Jezus, gij zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de macht. Je zult zien, ik kom daar op die troon. Ik kom op de troon, niet voor de troon, op de troon. Een vorst in de hemel. En wat doet het volk dan? Wat doet de overpriester? Die scheurt zijn kleren. Die zegt, dat is godslastering. Die verwerpt daarmee Jezus Christus. Als de geroepene, als de uitverkorene van de Vader. En dan zegt Jezus, ik zit op de troon. En met mij zullen er nog vele zonen op de troon zitten. En dat worden de vorsten in de hemel. En dan zegt de overpriester, hij heeft Gods gelasterd. Hij moet sterven. En wie erachter zat, dat begrijpen we nu wel. En die verwerping is de oorzaak geweest dat dat koninkrijk Gods weggenomen wordt. Dat hebben we gisteren gelezen. Ik zeg u, zegt Jezus, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten zal opleveren. Maar wat dacht u dan van Michael? Waar zit nou Michael? Wat? Ja, dus Michael, achter wie staat hij op de ogenblik? Achter het volk van God. Zie dat Israël is zijn overste kwijt in de hemel. U moet eens opzoeken voor de aardigheid Hosea. Dan ga je eens een tekst begrijpen die je anders nooit snapt. Hosea 3. Als je hem ooit gelezen hebt hoor, dat blijf ik buiten. Hosea 3. Vers 4. Hebben we het allemaal? Hosea, dat is Ezekiel, Daniel, Hosea. Anders kijk je maar in het inhoudsopvader. Nou, daar staat, want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst. Nou, wat denkt u ervan? Zonder koning en zonder vorst. Ze hebben geen koning op aarde uit Davids huis en geen vorst in de hemel. Zonder koning en zonder vorst. Zonder offer, zit er offer ook niet meer. En zonder gewijde steen. Zonder efod en terefien. Nou, dat is het Israël van vandaag de dag. Die hebben geen koning meer en ze hebben geen vorst meer. Nou, vandaar dat de uitvinders zijn van de democratie. Geen koning en geen vorst. Want wie is de grote man van het socialisme? Door wie is dat bedacht? Door Marx, nou was hij Jood. Ja. De mensen van de Russische revolutie waren praktisch allemaal Joden. Maar merkwaardig. Zonder koning en zonder vorst. Niet jeu, niet meter. Geen God en geen meester. Ja. En daardoor is dat een vacuüm. En al die vorsten uit de hemelse gewesten, die hebben het op dat volk gemunt, want dat heeft geen vorst. Nou, dat is ook verstrooid. Dat zit onder weet ik hoeveel vorsten. En die zijn het allemaal vijandig. Je hoort er eigenlijk niet bij. Maar het nieuwe volk, dat is het volk dat God verzameld heeft. Het geestelijke Israël. En dat heeft die vorst weer. Want dan wordt er weer gezegd dat als wij te strijden hebben tegen de macht en de duisternis worden ondersteund. Door Michael, de grote vorst. Ja. Kunnen wij die vorst kwijtraken? Ja, natuurlijk. Wie raakt hem kwijt? Om het nu eens in onze lijn te zeggen, in ons jargon waar we de hele week over spreken. Ja? Ja, die afvallig worden. Dus het grote Babylon. Het grote Babylon, dus de afvallige kerk, raakt ook zijn Michael kwijt. Daar kun je zeker van zijn. Want die helpt dat volk niet. Als je een overspel heeft, want die heeft gehoereerd met de koningen der aarde. En hoereren, dat is een geestelijke zaak. Hè? Hoereren dat, van een kerk, dat is een geestelijke zaak. Die heeft gehoereerd met al die vorsten. Ja. Zal ik morgen wel iets van vertellen? Nou, als ik tijd heb. Ja. Gehoereerd met al die volken. Ja. En die zijn dus Michael kwijtgeraakt en die staat nu aan de kant van dat restje. Dat overblijfsel wordt behouden, staat er in de Bijbel. Een rest wordt behouden. Dat is altijd zo. Als het volk Israël in ballingschap is, in Babel, dan heb je een rest. Dat is Daniel met zijn vrienden. Die jongelingsvereniging daar. Ja. Die wordt behouden. Noach behoorde tot de rest die behouden werd. Altijd is er een rest wordt behouden. God zoekt een selectie van mensen die hem volgen, waar ze ook heen gaan. Waar hij ook heen gaat. Jezus Christus. Dus Michael staat ons weer terzijde. En wij kunnen dus rekenen op de bijstand van de heilige engelen Gods onder aanvoering van Michael. Dat wil niet zeggen dat ik Michael naast me heb, maar het volk Gods heeft hij. En wij hebben dus daaronder de engelen naast ons om ons te helpen. Nou, dat is weer van vandaag geweest. Hè?
De Bijbelstudie van vrijdagochtend kunt u beluisteren aan het begin van het vierde bandje.